Beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe Telecom Paper podcast. TP Talks uiteraard. En vandaag duiken wij in de onderwerpen die eigenlijk de ruggengraat zijn van onze industrie. De datacenters en de infrastructuur. En we hebben denk ik wel een hele mooie gast. Dus Jan-Willem van Rogge van NIBC. Jan-Willem, welkom.
Dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn.
Ja, nou, we zien elkaar heel goed, maar we zitten toch wel, denk ik, 70 kilometer allebei in een boardroom. Hè? Jij bij NIBC, ik in de boardroom van Telecom Paper. Maar dat gaat vast goed komen allemaal. We gaan het vandaag hebben uiteraard over NIBC en jullie rol, wat jullie doen in de markt. Hoe jullie de marktontwikkelingen zien. Maar laten we eerst even beginnen met wie is Jan-Willem en wie is NIBC?
Ja, nou... Laat ik even beginnen met wie is NIBC, want daar gaat het denk ik meer om. NIBC is een Haagse bank die een aantal activiteiten doet, waaronder prijssubstantiële retailactiviteiten. En dat, daar staan wij onder het verstrekken van woninghypotheken aan particulieren en het, het verkrijgen van spaargeld van particulieren. Dat is eigenlijk de core business van de bank. Daarnaast hebben we een corporate bank. En de corporate bank bestaat uit een vastgoedafdeling en een digitale infrastructuurafdeling. En ik ben commercieel verantwoordelijk voor beide afdelingen. Ik werk zelf al 28 jaar bij deze mooie organisatie. Dus ik heb al heel wat gezien, heel wat afdelingen, heel wat landen ook mogen bezoeken. En nu de afgelopen 10 jaar ongeveer op deze beide teams.
Oké, helder. Hey, en Jan-Willem, we gaan natuurlijk niet hebben over de consumententak of corporate tak. We gaan echt inzoomen op de digitale infrastructuur tak. Volgens mij hebben jullie al meer dan denk 2 miljard euro geïnvesteerd in de sector. Daar gaan we straks veel meer over. Maar er is natuurlijk recent ook wat nieuws over NIBC. Wil je daar nog iets over zeggen?
Nou ja, ik denk dat de meeste luisteraars dat wel gezien hebben. Dat het voornemen is dat ABN AMRO Bank ons gaat overnemen. En ik denk dat het voor ons, commercieel, als commerciële teams, belangrijk is om duidelijk aan te geven dat tot de tijd dat de overname echt plaats zal vinden, wat waarschijnlijk in het tweede halfjaar van 26 plaats zal vinden, dat tot die tijd wij gewoon als een onafhankelijke bank blijven opereren, open zijn voor business, een ambitieus budget hebben. Dus ja, we blijven gewoon lekker doorgaan.
Ja, dat is goed om te melden. Ik bedoel, in de telecomsector hangen er ook nog een paar deals boven de markt die door ACM goedgekeurd moeten worden. Bijvoorbeeld de overname van 200.000 lijnen door Glaspoort van Delta, geloof ik. Ja, en die hangt volgens mij al meer dan een jaar boven de markt ongeveer. Dus
ik hoop dat het bij ons wat sneller gaat.
Ja.
We zullen het zien.
Ja, ik heb altijd geleerd. Volgens mij is zo bij overnames business as usual, totdat het helemaal concreet en de handtekening van alle instanties eronder staan. Dus lijkt me goed om inderdaad dat te melden dat de business gewoon door moet, laat ik het zo zeggen. Dan terug naar NIBC. Je werkt al 28 jaar. Is NIBC al 28 jaar dan actief in digitale infrastructuur?
Nee. Het is, we zijn een. Ik denk vanaf. Ik weet er eigenlijk nog heel goed dat we in 2009 de eerste glasvezeltransactie deden. En dat was toen echt totaal nieuw. En dat kwam eigenlijk. Ik was toen in het vastgoed actief. En een van onze vastgoedklanten die begon met een uitrol van glasvezel. Dat was Bouwfonds. Dat weet ik nog. Dat bestaat nu volgens mij ook niet meer. Nee. En toen op een gegeven moment ook via vastgoedklanten zijn we toen in aanraking gekomen met datacenters. Ja. Vroeger was dat nog op een wat kleinere schaal dan wat we het nu doen. Toen zijn we ons gaan verdiepen in zowel glasvezel als in datacenters. Ja, en daar komt dus nu een portefeuille uit voort van 2,1 miljard. Waar wij uitermate happy mee zijn. Maar dat is nu een West-Europese portefeuille. Dus we doen niet alleen Nederlands. Maar we zijn heel actief in diverse landen. Ja. En zowel dus op kabels als op datacenters.
Ja, en dat is data- en kabelcenters. Maar ook torens of EV, laadstations? Dat volgens mij niet, of wel?
Nee. We zijn actief in torens.
Ja.
Maar dat doen we heel beperkt. Volgens mij hebben we nog één transactie over. Maar dat komt omdat die zeer laag geprijsd zijn voor banken. En NIBC zoekt altijd toch wel wat pockets of niches op waar we een iets hoger marge kunnen krijgen.
Ja.
EV charging, daar hebben we goed naar gekeken, net zoals naar batterij oplossingen. EV charging hebben we nog twee transacties in de UK, maar zijn we momenteel niet super actief in.
Nee, okay. En als je kijkt naar, je zei West-Europa, waar ligt jullie zwaartepunt?
Zwaartepunt ligt in de UK en in Duitsland. Maar ik moet eerst zeggen, we zijn nu een jaar of 8 ook actief in de Nordics.
Ja.
En dat doen we eigenlijk omdat we daarvan van gezegd hebben van ja, de duurzaamheid wordt natuurlijk steeds belangrijker. De Nordics hebben zeer overvloedige groene energie.
Ja.
De afstand wordt ook steeds beter overbrugbaar met allemaal kabels, et cetera. Dus we doen heel veel, we zijn heel actief ook in de Nordics, in zijn algemeenheid.
Ja, en nou noemde je even kabels. Hè. Er liggen inderdaad heel veel kabels in de grond en in de zee. Die zijn natuurlijk ook vrij kwetsbaar aan het worden de laatste tijd. Jullie investeren zelf niet in zeekabels?
Dat doen we in principe wel.
Ja.
Maar we hebben daar niet heel veel transacties in gedaan.
Nee. Dus,
het is niet zo dat we het uitsluiten.
Nee. Dus als er een goede deal langskomt, dan doe je het er mee. Hey, en als je het over deals hebt, we hebben het over datacenters en de bedragen van de hyperscalers tegenwoordig, dat gaat in de miljarden. Kun je iets meer zeggen over wat voor soort deals jullie dan stappen? Waar moet het aan voldoen en wanneer wordt het voor jullie interessant?
Nou, wij, als je even naar de datacenters kijkt, er zijn eigenlijk een aantal soorten deals. Je hebt van de hyperscalers, wat je net al aangeeft, dat zijn transacties uitermate groot. Daar doen wij vaak gewoon in een syndicaat mee.
Ja.
Dus dan heb je een syndicaat van een paar honderd miljoen en wij doen daarmee vaak tussen de 30 en de 50 miljoen.
Ja.
Als daar echt hele goede hyperscalers achter zitten, dan gaan we tot 50. Maar 50 is voor ons een groot bedrag.
Uh-huh.
De wat kleinere datacenters, de wat meer co-location, doen we ook. En daar kunnen we ook bijvoorbeeld een lead-rol in hebben. Dat hebben we onder andere, maar daar heb je het meer over Nederlandse, wat kleinere klanten.
Ja.
En we hebben toevallig ook vrij recent een Belgische datacenter deal geclosed. En dat zijn dan wat kleinere deals. En daar hebben we dan ook een meer prominente rol.
Ja, oké. Okay. Hey, en ik denk dat heel veel luisteraars de wereld waar jij in beweegt en Willem niet elke dag meemaken. Kun je ons meenemen in een dag of een week van jouw bezigheden? In die zin van iemand wil iets bouwen, die zoekt geld. Of ben jij zelf actief op zoek naar mensen die aan het bouwen zijn? Hoe ziet zoiets eruit?
Nou, hoe wij aan onze transacties komen, is dat we heel veel rondlopen op allemaal seminars.
Ja.
Verder hebben we natuurlijk gewoon contact met klanten. Dus we gaan langs klanten. En dan moet je denken aan de Edge Connects en dat soort, de grote partijen, de Vantage, wat je zelf ook al aangeeft. Maar we gaan ook langs bij andere banken.
Ja.
En dat zijn dan dus eigenlijk de gespecialiseerde datacenterbanken. En dat zijn er ik denk een stuk of 20 die er in Europa echt actief zijn. Misschien wel iets minder nog. Uh-huh. En we gaan langs bij allemaal adviseurs.
Ja.
Dus er zijn heel veel adviseurs. Die dit soort transacties optuigen voor klanten.
Ja.
En dan willen wij, dat is ons doel van die bezoeken, is om te zorgen dat we in die syndicaten komen.
Ja, en,
dus ons doel is niet om daar een hele grote broek aan te gaan trekken en een grote underwriting te gaan doen. Daar zijn wij gewoon te klein voor. Hè?
Ja.
Maar ons doel is wel dat we in die syndicaten komen.
Ja.
En over het algemeen komen we daarin, omdat klanten, maar ook andere banken en adviseurs vinden het fijn dat wij, ondanks het feit dat we zelf geen grote tickets kunnen doen, mm-hmm. wel heel veel kennis van de markt hebben.
Ja.
En dat heeft als voordeel dat ze ons niks hoeven te gaan uitleggen en dat wij ook ons interne proces heel snel kunnen afronden.
Ja.
Dus wij zijn vaak in een syndicaat een van de eerste banken die met goedkeuring komen, dan wel die hele kritische vragen stellen, waar andere banken ook naar kijken.
Ja, en Jan-Willem, voor mijn begrip dan, hè? Dus iemand komt langs en die zegt, goh, we hebben een mooie klus, zou je mee willen doen in het syndicaat? Dan krijg je stukken doorgestuurd van, nou, het is bedrijf A en het is product X of het daar zijn de Y. Dit zijn de specs en dit zijn de details en dan gaan jullie daar natuurlijk naar kijken van, does it make sense? En op een gegeven moment zet je dan een vinkje bij akkoord. Als je vindt
daar gaat wel wat tijd over. Ja? Het is niet zo dat we dan meteen een vinkje zetten.
Oh.
Nee, wat normaliter plaatsvindt is dat je... En je krijgt dus inderdaad een uitnodiging. Wij gaan er naar kijken. We zeggen van nou, we vinden die marge vinden we wel heel erg sportief.
Yeah.
Of we vinden die covenants wel heel erg ruim. We willen dat veranderen. En daar gaan we dan mee terug. En dan komen die meer banken komen daar dan terug. En dan gaat die lead bank. Hè, en dan moet je dan denken aan een Santander of een Deutsche Bank. Hè, die grote banken.
Ja.
Die gaan dan kijken van nou oké, wat kunnen we daarmee doen? Op een gegeven moment is het dan, nou dat is dan, dit wordt dan de deal. Dan gaan wij naar een interne, wij noemen dat een one-pager proces. Mm-hmm. Dan dat kan je vrij snel kan je dat doen. Dat kunnen we ook heel snel bij elkaar roepen. Dan gaan we bepalen intern van nou willen we het of willen we het niet.
Ja.
Als we zeggen ja we willen het. Dan gaan we eigenlijk het formele proces in. Het kredietproces.
Ja.
Dat duurt bij ons ongeveer 3 weken. En ja. Dan kunnen we het vinkje zetten.
Ja, en dan
de handtekening zetten.
Ja, en dan op een gegeven moment gaat de bank ook het geld vragen. En dan gaan zij de deal uitlozen. En dat zijn natuurlijk altijd fantastische Excel-sheets die daaronder liggen. In de zin van, dit zijn de geprognoseerde omzetcijfers of dat soort dingen. In onze voorbespreking hebben we ook een keer de FTTH-netwerken besproken. Hè, van hoe gaat het daar dan? Hoe gaat het eigenlijk met FTTH-netwerken in West-Europa?
Nou, daar gaat het...
Vanuit jullie visie dan, hè?
Wat wisselend mee.
Ja?
FTTH is momenteel best een lastige groep. FTTH, voor de luisteraar, dat betekent dus eigenlijk het uitrollen van... in de praktijk het uitrollen van kabels in de grond.
Ja.
Glasvezelkabels. En die moeten op een gegeven moment dan aangesloten worden... zodat ze even jij en ik gaan betalen.
Ja.
Die processen die zijn wat minder... eenvoudig dan een datacenter bouwen en die 20 jaar verhuren aan Google.
Ja.
Dus dat dit is echt een hier moet een businessplan voor komen. Er moeten natuurlijk mensen moeten gaan graven, er moeten vergunningen komen. Je hebt te maken met kosten, je hebt te maken met inflatie de afgelopen jaren die vrij hoog was.
Ja.
En het belangrijkste is, je moet iemand hebben die langs de deur gaat en op de bel drukt en vraagt of je aangesloten wil worden.
Ja.
We zien in sommige gevallen dat laatste, dat men dat wel een beetje onderschat heeft hoe makkelijk dat gaat. Het is vrij moeilijk om die mensen te vinden die dat kunnen doen, die langs de deur kunnen gaan. En je ziet ook dat een aantal projecten hebben toch wat onderschat hoe snel vergunningen komen en wat de kosten van dit hele gebeuren worden.
Ja.
Dus we zien daar wel wat vertragingen, wat minder positieve business cases in de praktijk.
Ja.
Aan de andere kant denk ik altijd wel, dit is wel de toekomst.
Ja.
Er komt een dag dat wij allemaal op glasvezel zitten thuis. Maar het gaat misschien iets minder snel dan we hadden gedacht.
Ja, en zo'n business case. Hè, dus enerzijds zeggen, de Excel was iets te optimistisch qua kosten. Hè, die vallen hoog uit. Ja. En het aansluiten, hè, wij noemen dat een homes connected. Hè, dus het sprietje voor de deur. Ja,
activated. Het gaat met name om activated.
Je hebt homes passed, connected en activated. En het activeren van het netwerk is natuurlijk ook een dingetje in de hevige concurrentie die plaatsvindt, niet alleen in Nederland, maar denk in alle West-Europese landen om klanten te winnen. Dat is dus wat lastiger. Ja. Wat voor een impact heeft dat dan voor jullie qua, want jullie krijgen natuurlijk gewoon je rente op je investering.
Nou, wij gaan ervan uit dat we inderdaad gewoon rente ontvangen op onze leningen.
Ja.
Dat is wel de bedoeling van een bank.
Ja.
En over het algemeen gaat dat natuurlijk ook gewoon goed. Hè?
Ja.
Maar we zien dus wel dat, kijk, dat de business case valt wat tegen in sommige gevallen.
Ja.
En daarmee zien we ook natuurlijk dat de equity case dan wat minder positief eruit gaat zien.
Ja.
En daarmee zien we ook dat dan de equity provider denkt van nou, er moet meer geld bij. Eens even goed nadenken of ik dat nog wel wil gaan doen.
Ja.
En als ze dat niet doen, is dan zo'n netwerk failliet? Nee, toch?
Nou ja, dan heb je wel. Dan komt er wel een probleem.
Ja, ja. Failliet
is het netwerk niet. Niet meteen, maar goed, dat moet dan wel of geherstructureerd worden.
Ja.
En we hebben in het verleden ook wel een aantal projecten gezien waarvan de eigenaar zegt van nou, ik hou er gewoon mee op.
Ja.
En dan wordt de bank dus in feite eigenaar van het netwerk. En dan moeten wij het netwerk gaan verkopen.
Ja.
En tot nog toe hebben we ook een aantal keer gewoon gezien dat we dan ook prima kunnen verkopen voor een prijs die hoger ligt dan de bankschuld. En dan zijn wij natuurlijk blij.
Ja.
Maar dat zijn dingen die wel ontzettend veel tijd en mankracht ook kosten.
Ja. Ja.
Nou doen we dat wel altijd in banksyndicaten. Dus het is niet zo dat wij dat zelf dat moeten gaan verkopen. Maar we doen het in een groep.
Ja, ja. Hey, en zijn er regio's waar dit soort problemen vaker voorkomen dan andere regio's? Is het bijvoorbeeld vaker in Engeland of in Duitsland dat je dit soort dingen...
Nou, in Engeland gebeurt het wel. Engeland is momenteel wel lastig.
Ja.
Daar is inderdaad wel wat veel... gebouwd. Je noemt dat die Alpnets.
Ja.
Die toch eigenlijk een beetje... Ja, die toch wel heel, heel flink zijn gaan investeren in glasvezel.
Ja.
En in Duitsland zien we meer de problemen met de langzame, trage vergunningen en de wat hogere kosten.
Ja, ja, want we hebben ooit eerder in de podcast iemand gehad. Volgens mij was dat For Freedom, die ook zakelijke netwerken uitrolde in Duitsland. En dan begreep het graaf in de grond was daar nog wel een dingetje. Moest volgens mij weer precies terugstorten zoals het er was. Dus ik kan me goed voorstellen dat de vergunningen daar fors zijn. Ik zie jou knikken, ja. Jan-Willem, dus volgens mij herkenbaar beeld.
Nee, maar dat zijn absoluut, Duitsland zijn er best wel wat dingen. Het voordeel is wel in Duitsland, er is natuurlijk gewoon een hele grote markt. En de opname van glasvezel is daar nog vrij beperkt. Dus die lopen echt wel achter. Als je net die percentages kijkt wat de penetratiegraad is in Duitsland. En dat verhoudt met bijvoorbeeld Nederland. Dan lopen wij enorm voor.
Ja.
Dus dat is ook echt best wel grappig. Dat je ziet dat sommige landen heel erg voorlopen op andere, op andere landen. Ja. En ik denk dat de endgame zal zijn. Wat ik net ook al zei. Dat iedereen dit wel zal gaan adopteren.
Ja, over endgames gesproken. Hier in Nederland hebben we natuurlijk ook aan het voorsorteren op een endgame. Worden jullie dan nog een beetje zenuwachtig als bijvoorbeeld een kabelaar fors inzet op Eurodoxus 4.0? Waardoor de concurrentie met de glasvezelnetwerken nog wat langer duurt?
Sorry, ik begrijp die vraag niet.
Bijvoorbeeld in Nederland heb je natuurlijk Ziggo. Die gaat Eurodoxus 4.0 uitrollen. Hè, dus die gaat ook naar de 2 gigabit per seconde netwerk.
Ja, maar dat doen ze dan via coax.
Via coax doen ze dat, ja. Ja.
Ja.
Oftewel, de lifetime van dat netwerk blijft gewoon nog goed. Een glasvezelnetwerk zal wat stevige concurrentie houden van de markt in principe. Dus het Homes Activate, het gaat wellicht nog langzamer dan het al ging.
Dat is een punt wat absoluut mogelijk is. En mensen blijven graag hangen bij de provider die ze hebben.
Ja.
Dus als Ziggo, als die in feite zorgt dat het goed, dat de snelheid goed blijft, dan heb je weinig incentive om over te stappen naar een glasvezelkabel.
Ja, eens. Dus,
maar ik denk dus in de long run gaat dat wel gebeuren, maar dat het vertraagt wel wat. Ja,
ja maar goed, je zei net al, zolang wij onze rente maar krijgen, dan is het allemaal prima. Of als we het kunnen doorrollen of kunnen verkopen, is ook goed. Hey, krijg je heel veel aangeboden, moet je soms ook wel eens nee verkopen, want je hebt natuurlijk maar een beperkte zak met geld, om zo te zeggen.
Ja, omdat we zo actief zijn geweest de afgelopen jaren, krijgen we inderdaad verrekte veel aangeboden.
Ja.
Maar dat is voor ons fijn om heel veel aangeboden te krijgen, want dan kunnen we ook toch een beetje cherrypicken.
Ja, keuzes maken. En je hoeft geen antwoord te geven, maar wat zijn belangrijke keuzes dan voor jullie? Dus natuurlijk het rendement, maar is het bijvoorbeeld ook duurzaamheid of andere dingen?
Ik denk een belangrijke keuze bij ons is allereerst, vind ik toch altijd het allerbelangrijkste, wie de eigenaar is.
Ja.
Daar kijken we eigenlijk als eerste naar. Wie is de eigenaar? Kennen we die? Nou, als we die natuurlijk kennen en daar hebben we een bepaald track record mee, dat hij zich altijd aan zijn afspraken gehouden heeft, et cetera, dan vinden we dat heel erg fijn.
Ja.
Een goede eigenaar of een goede sponsor, zoals wij dat dan noemen, die is vaak ook gefocust al op duurzaamheid.
Ja.
Dat vinden wij natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar we weten ook wat onze rol is. Hè. We zijn natuurlijk een bank.
Ja.
Dus we kijken goed naar duurzaamheid. Maar als jij met professionele partijen zaken doet. Kijk, wij weten ook dat de professionele partijen, partijen die geld geven aan onze klanten, aan onze sponsors, zijn vaak ook weer grote pensioenfondsen. En die hebben ook allemaal eisen aan duurzaamheid.
Ja.
Dan hoeven wij ook niet te gaan uitleggen aan een grote klant dat ze iets moeten doen aan duurzaamheid, want dat doen ze namelijk al.
Ja, oké.
Dus daar kijken we naar. Natuurlijk kijken we naar rendement.
Ja.
Maar we kijken, ik denk, meer nog naar risico. Dus naar risico, rendement.
Ja, oké. Okay.
En zijn die risico's toegenomen sinds jullie hier daar, sinds de afgelopen 10, 15 jaar jullie actief zijn?
Dat is best lastig om dat zo te zeggen. Ik denk dat ik denk in datacenterland, het is wel heel erg booming.
Ja.
En maar ik heb de kredietcrisis meegemaakt, ik heb ook de dotcom-crisis meegemaakt. En dan moet je dus wel af en toe even oppassen van, gaat dit nog wel goed?
Ja.
Dus ik denk dat alle clouddiensten, wat de meeste groei van datacenters komt dus uit gewone cloud.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk, dat zien we iedere dag en dat geloof ik ook wel dat doorgaat.
Ja.
AI is nou natuurlijk een enorme hype.
Ja.
En daar zijn we ook voorzichtig actief in.
Ja.
Maar daar kijken we wel echt heel goed van snappen we het allemaal nog.
Ja, ik snap het niet meer, Jan-Willem. Als ik al die bedragen zie langskomen en het rondpompen van geld. Nee. De een leent het geld weer aan de ander, dan weer terug. Het is een soort visuele cirkel, lijkt het wel.
Ja, je moet daar echt mee oppassen. Dat is, dat is, uh, Dat er niet te veel. Kijk, sommige van die zaken begrijp ik wel.
Ja.
Wij financieren dan ook neoclouds. Dus huurders zijn dan neoclouds. Nou, dat is allemaal. Dan moet je toch wel goed kijken van ja, wat zijn dat dan voor partijen? En begrijpen we wat zij doen?
Ja, en wat is een neocloud? Is dat een merk of is dat een nieuw soort cloud?
Nee, neocloud, dat zijn eigenlijk die AI-achtige partijen. Oh, okay, ja. Er zijn een aantal neoclouds. Dat zijn een soort nieuwe huurders. We hadden altijd die hyperscalers. Nou, iedereen kan de jaarrekening bekijken van Microsoft. En dat is triple E, hartstikke goed, kan niet beter.
Ja.
En neoclouds, dat zijn dus eigenlijk die nieuwe huurders, maar dat is meer AI-driven.
Ja, dan heb je het over de Mistrals en de Open AI-partijen of nog andere partijen?
Ja, en de CoreWeaves en allemaal dat soort partijen.
Hey, en dus de dynamiek op de datacenters is nu enorm. Inderdaad, ook voor jullie denk ik lastig om dan te bepalen waar je wel of geen geld in stopt.
Een nieuwe cloud geeft weer een wat hoger rendement dan een Microsoft als huurder.
Ja.
Maar goed, we kijken dus nogmaals heel erg ook naar het risicoprofiel van de transactie.
Ja, en moet je dan vaak toch maar nee verkopen? Of?
We verkopen zeker nee.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, ja, dus, okay. En
als je kijkt naar datacenters, je zei in het begin van het gesprek al van we zijn naar de Noordics gaan kijken, omdat daar natuurlijk heel veel groene energie is en dus datacenters qua energieverbruik beter doen dan in Nederland of misschien Spanje bij wijze van spreken.
Ja.
De interesse, we hebben wel vaak gesproken over datacenters in onze TP Talks en de afdruk was altijd, let op Nederland, je verliest je positie als het gaat over datacenters. Dus in Nederland wordt er steeds minder gebouwd door allerlei problemen. Ruimtegebrek, geen prioriteit aan bepaalde ruimtes, netcongestie. Wat is jouw beeld over op dat vlak en misschien ook in vergelijking met andere landen?
Nou, ik denk inderdaad dat. Vroeger hadden we de zogenaamde FLAP, en daarna hadden we de FLAP-D. En wij waren toch altijd wij waren als Amsterdam en rond Amsterdam de topmarkt eigenlijk.
Ja.
En dat trekt natuurlijk ook allemaal andere partijen aan. Hè. Dat trekt allemaal innovatie aan, dat trekt nieuwe jongeren en gewoon goede bedrijven aan.
Ja.
En ik ben het er totaal mee eens dat wij zetten daar dan een grote stop op.
Ja.
Als Nederland, volgens mij heeft Amsterdam nu gezegd, de eerste 10 jaar komt er geen nieuwe vergunning.
Nee.
Dat is natuurlijk niet zo goed, hè, dat we dat doen. En als denk ik dat wij sowieso al als West-Europa niet echt voorlopen op innovatie. Ja. In verhouding met andere landen. Dus ik denk dat dat best een issue is.
Ja.
Waar we goed naar zouden moeten kijken. En kijk, de Nordics die zetten daar volop in. Die hebben natuurlijk ook heel veel ruimte.
Ja.
Die hebben ook heel veel stroom. Overigens, je zei net Spanje. Ja. Je zal verbaasd zijn hoeveel hernieuwbare energie Spanje heeft.
Ja, terwijl ik het zei, Willem, dacht ik, ze hebben natuurlijk eindeloos veel zon met zonnepanelen. Dus dat gaat eindelijk
enorm.
Door.
Dat is veel renewable energie is daar.
Ja.
Dus die zijn zeker ook actief. En die breiden ook uit. Dus iedereen is eigenlijk enorm bezig toch wel met die datacenters. Maar het voordeel van datacenters is natuurlijk ook dat het trekt ook een bepaald soort industrie en activiteit aan.
Ja, ja. Dus de tweede en de derde orde industrie die er meelift als het ware bij de investering van zo'n... We hadden volgens mij eerder een podcast over van de ING Bank. Die inderdaad ook ging ook over datacenters. En die had inderdaad een artikel geschreven over zo'n ding bouwen is één. Maar de follow-up, hè, dus de... wat je nog meer meekrijgt, is ook heel belangrijk voor een land. Volgens mij vergeten een aantal dingen.
Absoluut.
Hey, nog even terug naar voor de luisteraars. Je zei op een gegeven moment FLAP. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen niet weten wat FLAP is.
FLAP, dat is Frankfurt, Londen, Amsterdam, Parijs.
Kijk eraan.
Dat waren eigenlijk de meest hotte datacenter locaties. En daar hebben we toen op een gegeven moment hebben we daar FLAP-D van gemaakt. En D is dan Dublin.
Ja.
En nou zie je dus ook heel veel activiteiten buiten de FLAP-D, omdat de FLAP-D hebben eigenlijk allemaal toch wel een beetje vergelijkbare problemen die Amsterdam heeft. Hè? Te weinig stroom, te weinig ruimte.
Ja.
Dus nu wordt er eigenlijk ingezet in wat we dan eigenlijk noemen, zeg even, meer de tier 2 markten.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld de Nordics, zoals Spanje, Italië, etc.
Dus eigenlijk een Noord-FLAP en een Zuid-FLAP krijgen we nou, of niet?
Nee, dat noemen we niet slap. Nee, dat noemen we niet slap.
Een soort belt idee. Koplopers die nu tegen hun grenzen aanlopen en andere plekken dan worden belangrijker.
Ja.
We hebben het over AI gehad. Welke trends zie jij afkomen voor jullie business? Ik vermoed dat FTTH-netwerk steeds minder gaat worden. Hoewel Duitsland natuurlijk nog wel heel groot is en nog best wel veel geïnvesteerd moet worden. Als je kijkt naar hoe je portefeuille zich zou kunnen ontwikkelen, gelet op de trends in de markt, wat zou dan je antwoord zijn?
Nou, wat wij proberen, onze portefeuille is ongeveer 2 miljard. We willen nog wel iets groeien, nou ongeveer, ik denk zo rond de 2,5 miljard.
Ja.
Misschien 3 zelfs. Maar we willen proberen om de FTTH's, dus de kabels, een beetje in balans te brengen met de datacenters. En nu hebben we meer kabels in de portefeuille dan datacenters.
Ja.
Dus ik denk dat op zich de ontwikkeling in de markt helpt ons wel. Datacenters groeien veel harder dan kabels. Maar het is zeker niet zo dat we met kabels dat we dat niet meer doen. En we kijken ook heel erg naar andere soorten kabels. Hè. Je hebt de FTTH is fiber to the home.
Ja.
Maar je hebt bijvoorbeeld ook meer B2B kabels. En dat heeft weer een heel ander risicoprofiel. Maar dan in feite knoop je dan datacenters aan elkaar.
Ja. Ja, dan heb je het niet over FTTO.
En dat soort transacties doen we ook. Zodra we die zien, doen we die ook.
Ja, oké. En daarvan is het aanbod nog steeds ruim, begrijp ik.
Nou, het zijn niet zo heel veel transacties op dat vlak.
Ja.
Maar er zijn voldoende datacenter transacties. En er zijn ook nog wel voldoende FTTH transacties. En het voordeel van FTTH transacties is nu voor ons ook dat het niet meer helemaal de flavor of the day is.
Ja.
Met als resultaat dat de marges hoger zijn.
Oh, oké.
Dus, en wij willen ook graag altijd hogere marges hebben op de bank.
Ja, oké. Dus wel interessant te horen, moet ik zeggen, dat de flavor of the day niet meer is, laat ik het zo zeggen. Terwijl glasvezels toch jarenlang heel hot en hip waren om te financieren. Wanneer is dat omslagpunt volgens jou gekomen dan?
Nou, ik denk al een jaar of 4, 5 geleden hoor.
Oké. Okay.
Is het begonnen.
Oké, okay, ja. Het is toch lastig.
Maar het is niet zo dat het een slechte business is. Hè? Nee. Het is een. Wordt het echt een core business met heel laag risicoprofiel als zometeen die kabels in de grond liggen en mensen aangestoten zijn. De weg daarnaartoe is wat moeilijker dan we hadden gedacht.
Ja.
Dat is het.
Dus het klopt dan ook wel. Hè. 3, 4 jaar geleden is die strijd natuurlijk steeds heviger geworden. En werd dus denk ik ook voor het eerst duidelijk dat het vullen van zo'n netwerk toch wel lastiger is dan men in de business case oorspronkelijk dacht.
Ja.
Ik heb vroeger al gezegd, fiber is just another network. En uiteindelijk maakt het de klant die het gebruikt helemaal niet uit. Als die maar zijn snelheid krijgt en zijn service en tegen een goede prijs. En of dat nou door de lucht gaat, Jan Willem, of via glasvezel, dat maakt voor de klant uiteindelijk misschien helemaal niet uit, hè, als hij gewoon tevreden is.
Nee, maar voor ons wel, want glasvezel, aan het eind van de dag is er niks wat sneller kan.
Nee, technisch kan het natuurlijk allemaal. Je kunt steeds meer kleurtjes doorheen douwen en dat soort dingen. Je hebt geen heel mee eens. Maar in de waan
van de snelheid van het licht kan niet sneller.
Nee, dat. Maar nu worden we heel technisch, dus misschien moeten we dat maar even parkeren. Hey, nog een laatste vraag voor de afronding, Willem. We hebben natuurlijk ook heel vaak over soevereiniteit in Europa. Hè? Het moet allemaal naar Europa. Ja. Zien jullie daar nog iets van?
Nou ja, kijk, dat heeft natuurlijk ook weer impact op de hele datacentermarkt.
Ja.
Hè, er zijn gewoon, ieder land wil gewoon oppassen dat zijn haar data niet zomaar naar Amerika of naar een ander land kunnen gaan.
Ja.
En dat betekent dus ook weer meer datacenters in sommige landen.
Ja.
En ik denk ook dat het een heel belangrijk onderdeel is.
Ja. Oké. Okay. Hey, en dan nu echt de laatste vraag. Volgens mij zijn we in Nederland, terwijl we dit uitzenden, denk ik, hebben we nog steeds geen regering, Jan Willem.
Nee.
Ook geen kabinet of misschien nog geen eens een akkoord. Heb je nog wijze woorden voor de man in Den Haag? Die zit nu in Den Haag. Als je...
Nou, ik denk dat innovatie zou zeer gebaat zijn. En ook deze hele industrie, de datacenterindustrie, zou zeer gebaat zijn bij minder regels.
Ja.
Dat is eigenlijk gewoon, maar ik denk dat het heeft eigenlijk niet eens te maken met deze industrie. Het heeft in heel Nederland te maken en heel West-Europa. Eigenlijk schaam je je af en toe dood dat je Europeaan bent, vind ik. Met een land met zo, of een wereld met zoveel regels.
Ja.
dat hè, als je ziet, een nieuw datacenter ontwikkelen kost meer dan 10 jaar. En als je dan ziet wat het in Amerika kost, dan kan je eigenlijk niet anders denken van, waar zijn we in godsnaam mee bezig?
En dan heb je het over regels, over inspraakrondes, vergunningen aanvragen.
Oh ja, overal regels over. Ja, dus, ja.
Wordt het niet te complex? Ja. Je zegt eigenlijk al, het is al te complex geworden. Hè? Het is te, voor niemand meer te snappen.
Amerika innoveert en Europa reguleert. Nou ja, dat doen wij. En we lopen steeds verder achter. Ik vind het eigenlijk zelf ook, dat als je iets in de cloud wil doen, dan moet je wel naar een Amerikaans bedrijf toe. Dat is er eigenlijk te gek voor woorden.
Ja, ja, terwijl je eigenlijk gewoon liever in Europa wil blijven, toch?
Ja, absoluut. Ja. Als dat zou kunnen.
Ja, ja, dus het wel. Daarom juist. Okay. Hey Jan-Willem, volgens mij zijn we aan het eind gekomen van ons half uur, zoals we besproken hadden. Ik wou je heel hartelijk danken voor je gesprek en inzichten in toch wel een spannende wereld, moet ik zeggen, waar een hoop geld rolt, maar ook toch wel een hoop uitdagingen zijn, om zo maar te horen. Ik wens jullie heel veel succes met het traject, met de ABN AMRO. En dat gaat vast allemaal goed komen. En naar onze luisteraars, dank weer voor het luisteren naar onze podcast. En zoals hopelijk hebben we weer een hoop geleerd over NIBC enerzijds en de datacenter en de fibermarkt en hoe de markt zich verder ontwikkelt. En hopelijk ook enigszins begrepen wat de trends zijn. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.